Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamt en spot. En ook het achtste vers. Zie, op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 25. En daarvan het eerste en ook het achtste vers. Gemeente, ook deze avond willen wij bedoelen belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en in antwoord daarop met elkaar zingen uit Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem geprezen, o alvermogend opperheer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek der psalmen en daarvan de 86e psalm. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 21 vers 5. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Psalm 86. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uw knechts. Want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg, en ik zal in waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven, en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergadering der tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmacht. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige, goede tieren, genadige, rechtvaardige en langmoedige God. Wat is het een wonder dat er nog gebeden mag worden. Dat u de weg des gebeds geopend hebt. En dat u het in uw woord zegt en ertoe oproept. Om altijd te bidden en niet te vertragen. En dan moeten wij het u belijden. Dat we daarentegen zo biddeloos zijn van onszelf. Dat we zo menigmaal geen lust hebben om te bidden. En als we al bidden dat het zo vaak gedachteloos is. Heere, wilt u het vergeven. Ook als we vanavond misschien in dit gemeenschappelijk gebed met onze gedachten al direct ergens anders zijn. Vergeef het u. En vergeef ons daarin ook al onze onoprechtheid. Vergeef daarin al onze gedachteloosheid. Heer, en leer ons oprecht te bidden, zoals u behaagt. En dat is het werk van uw Heilige Geest. En daarom bidden wij u ook. Dat hij ons bidden leren. Dat wij het hem na mogen zeggen wat hij ons voorzegt. En dan smeken wij het u. Of het waar mag worden wat we vanmorgen ook gehoord hebben. Hoe dat Petrus het woord mocht verkondigen. En toen het amen geklonken had, viel de Heilige Geest op hen allen. En het woord deed zijn kracht in hen. Daarom bidden wij u. Wat zou dat een wonder zijn als we daar ook vanavond van getuigen mogen. Dat het merkbaar was, uw woord, door uw geest gebracht, ingebracht in het hart. Waar het dat vernieuwende werk doet, dat onderwijzende werk, dat troostende werk, dat vermanende werk. Heere, doe het en doe het telkens weer opnieuw. Heere, want wij kunnen niet zonder de bediening van uw Heilige Geest, zonder zijn leiding. Heere, onthoud ons toch, die geest niet. Wil zo vanavond bij ons zijn als we weer opnieuw mogen gaan luisteren naar wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Komt u dan zelf in mij. Als we dat woord moeten verkondigen om een prediker, een heraut, een getuige te zijn. Of wie is tot deze dingen bekwaam. Daarom verwachten wij het ook van u. Ik hef mijn hart op tot u. Zo hebben we het ook met elkaar gezongen. Ik hef mijn ziel, o God der goden. Tot u op. Wordt ook daarin van u te verwachten. Geef dat we dat ook als gemeente mogen doen. Biddend om uw komst. Biddend om de loop van uw woord. Wij smeken u. Neem alle hindernissen weg. Heer, u weet wat er allemaal in ons hart kan leven. Aan vooringenomenheid. Aan verzet. U weet wat er in ons hart kan leven. Dat we niet geïnteresseerd zijn in uw woord. Dat we misschien uit gewoonte gekomen zijn. Dat we misschien met zorgen bezet zijn. Dat er misschien noden zijn die ons neerdrukken. Dat we te worstelen hebben met vragen. Heer, het kan zoveel zijn wat ons belemmert in het luisteren. En daarom bidden wij u, neemt u het allemaal weg. Dat uw woord zo ongehinderd verkondigd mag worden. En ongehinderd zijn ingang mag hebben in het hart. Want dat woord is toch een kracht Gods tot zaligheid. Het woord is toch het levende woord. Dat zielen onderhoudt. Heere, doe het ook vanavond nog. Dat we door dat woord geleid mogen worden. Dat we als schapen mogen grazen in die weide van dat woord. Om daardoor gevoed, gelaafd, onderwezen en getroost te worden. Heere, zo zien onze ogen op u. Bedenk zo de gemeente die weer samen mocht komen. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet wat we meegenomen hebben. Ze zorgen van thuis. Ze zorgen om onze kinderen. Ze zorgen misschien op het werk waar we maandag weer met goed om gaan beginnen. Heer, er kan zoveel zijn wat we meenemen. En waar we zo mee bezet zijn. Dat we het ook vanavond in uw hand mogen overgeven. Dat we vanavond in de weg van het gebed mogen leren. Om onze bekommernissen op u te werpen. En het ook van u te blijven verwachten. Wees met hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Die eenzaam zijn. Die te maken hebben met ernstige ziekten. Lichamelijk en psychisch. Heer, u weet het. Ook al noemen we de namen niet. U kent ze. In het midden van onze gemeente. Zij die rouw dragen. Die slag op slag gekregen hebben. Die uw weg niet kunnen begrijpen. Heer, geef toch. Dat ze met een Asaf meegenomen mogen worden in het heiligdom. En dat ze daar het mogen zien. Dat u daar de levensraadsels oplost. Heer, wilt u ook bij hen zijn. Die gebukt gaan. Onder een kruis. Wil bij ze zijn, ondersteun ze. En geef ook dat we als gemeente met elkaar mogen meeleven. In het gebed. In het meeleven. Op welke wijze dan ook. Heer, en dan bidden wij niet alleen voor onze gemeente. Maar voor al de gemeenten die rondom uw woord mogen samenkomen. Hier in Nederland. Waar uw woord gepredikt mag worden over de kerkmuren heen. We dragen ze allemaal aan u op. Uw gaan en getrouwe dienstknechten. Of de ouderlingen die een preek hebben te lezen. Wilt u nabij zijn. Laat het gebed ook mogen leven vanavond. Heere, dat uw koninkrijk komen. Breid het rijk van u toch uit. En werp het rijk van de Satan ten neer. Dan denken we ook aan het werk op de zendingsvelden. Sterkste heren die daar geroepen worden om uw woord te verkondigen, om uw woord te vertalen, omdat ook het woord daar gehoord mag worden, gelezen mag worden. Heer, zo zien onze ogen ook op u. Wil ook daar uw koninkrijk uitbreiden. We denken ook het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden in de grote steden. Heer, wat is er toch een nood? Geef dat we daarin ook bewogen mogen zijn. Met hen die van uw woord verstoken zijn. Sterk ook dan hen die, om het zo te mogen zeggen, in de heggen en de steggen van de grote steden uitgaan. Om ze te zoeken. Die ten dode wankelen. Sterk zo het werk. Wat gedaan mag worden onder prostituees. Onder criminelen. Onder thuis- en daklozen. Onder verslaafden. Het werk dat gedaan mag worden in de gevangenis. Verkondiging van uw evangelie in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen, waar ook uw woord verkondigd wordt, wees nabij. Zo willen wij u ook bidden voor uw volk Israël. Laat toch ook bij ons een gedurig gebed ook voor dat volk mogen opklimmen, dat u ook bij hen het deksel wilt wegnemen en dat ze met een Cornelius begeerig mogen zijn om woorden van zaligheid te horen. Van u, o Heer Jezus Christus, die zaligmaker, die gekomen bent om ook uw volk te trekken uit de duisternis. Heere, wilt u ze brengen tot dat heerlijk en wonderbaar licht. U, o Heer Jezus, u hebt het toch ook gezegd, dat gij het licht zijt. En gans geen duisternis is in u. Verlicht dan ook de donkere harten van de Joden. Laat er dan ook bij ons een meeleven mogen zijn en meebidden. Voor allen die daar ook te lijden hebben onder de vervolging en verachting, omdat ze u als Messias belijden. Heer, zo komen wij ook om te bidden voor al de volken om Israël, die nog onder het juk van de islam verkeren. Heer, wilt u ze daar zelf van bevrijden? En we lezen het ook, dat degenen die tot bekering komen, ook in gevangenissen terechtkomen, gemarteld worden. Ja, we hebben het ook weer kunnen lezen. Dat er zijn die het leven laten in de gevangenissen. Heren, wij willen dan ook bidden voor de vervolgde kerk. Geef dat ze het vol mogen houden. En wil gij ook hun gevangenschap zegenen. Als zij in de gevangenis mogen spreken van die ene naam tot zaligheid. Dat ook andere gevangenen tot bekering mogen komen. Dat zo het lijden geheiligd mag worden. Dat zo het kruisdragen vrucht mag afwerpen. Heren, wij bidden u. Houd u ze staande, te midden van de folterende pijn, te midden van de verachting, te midden van de verguizing, te midden van al die gevaren, houd ze staande. Gedenk ons zo. Heere, wil zo bij ons blijven. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten, onze overheid. Ook als we binnenkort weer samen gaan komen, om ook weer opnieuw besluiten te nemen. Dat ze dan weten mogen gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. Gedenk zo in ons kerkelijk leven. Gedenk ook onze theologische universiteit en allen die daar mogen studeren. Die geroepen zijn om ook als kandidaat het woord te verkondigen. Heere, wilt u ze veel opening geven. Bediening van uw Heilige Geest. Sterk ook de hoogleraren, de docenten. Heere, geef dat zo ook onze universiteit dienstbaar mag zijn aan het kerkelijk leven. Ja, wat meer is. Aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Zo zien wij op u, om het van u te blijven verwachten. Begeven verlaat ons niet. Wij vragen het u om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, het is een treurige stoet die daar Jeruzalem verlaat. Als wij de mensen nauwkeurig bekijken, dan zien wij dat ze barrevoets gaan. Hun gezichten zijn vol van tranen en hun hoofd is omwonden als teken van rouw, als teken van smart, als teken van schaamte. Wie zijn het toch die in zo'n droeve toestand Jeruzalem verlaten en wie is die man die daar voorop loopt, al wenende, al treurende? Het is de oude koning David. Hij heeft het gehoord en het is hem verteld dat het hart van een iegelijk in Israël Absalom navolgde. Absalom, hij is in opstand gekomen tegen zijn vader. En het volk heeft zich achter Absalom geschaard en ze trekken nu op naar Jeruzalem. En toen David dat hoorde, zeide hij tot zijn knechten: maak u op en laat ons vlieden, want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haast en ons achterhalen en een kwaad over ons drijven en deze stad sla met de scherpte van het zwaard. David voelde het. Als het erop aankomt, dan zal mijn zoon Absalom mij doden. Dan zal er een bloedige strijd ontstaan waar onschuldig bloed zal vloeien. En daarom besluit hij om te vluchten. O, wat is het een droevige optocht. David, zo zeide het hoofd omwonden. As op zijn gelaat. Barrevoets geen schoenen aan. Steken van rouw en schaamte. En zo wordt hij gevolgd door een enkeling. En allemaal laten zijn tranen de vrije loop. Aangrijpend tafereel. David die vluchten moet voor zijn zoon die hem naar het leven staat. Gemeente, we hebben er enkele weken bij stilgestaan hoe er in het leven van Gods kinderen zo plotseling een storm kan opsteken. Wel, hier hebt u zo'n voorbeeld van zo'n storm in het leven van een van Gods kinderen. Hier moet David het inleven wat het betekent. Wat Nathan tegen hem gezegd heeft als gevolg van zijn zonden. En het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat zal het gestormd hebben als hij daarbij bepaald wordt en hij nu de gevolgen daarvan moet inleven? En het wellicht in zijn hart geleefd heeft: Heere, moet het dan zo? Moet ik dan mijn koningschap verliezen? Moet ik dan door mijn eigen kind nagejaagd worden als een veldtoen op de bergen? Heere, dan verlaat zelfs mijn beste vriend mij, Achitofel. Het hele volk loopt Absalom na. Zo stormt het in het leven van David. Maar we hebben ook gehoord dat de Heere in die storm niet doet omkomen. Hoe dat het ook stormen kan, want hij is aan boord. Hij is nabij. Dat geldt ook in het leven van David. Hoe kan hij toch staande blijven in zulke omstandigheden? Wel, gemeente, daar is maar één weg waarin Gods kind kan staan blijven in die storm. Dat is wanneer hij de gemeenschap mag oefenen met de Heer. Wanneer hij die verborgen omgang kent met de Heer in de weg van het gebed. En zo zien wij dat ook in het leven van David. Want als wij hem volgen daar, als hij uit Jeruzalem gaat, eerst naar beneden, dan de beek Kidron oversteekt en dan weer naar boven gaat, de top van de Olijfberg op, dan lezen wij in 2 Samuel 16. En het geschiedde als David tot op de hoogte kwam, dat is op die hoogte van de Olijfberg, dat hij aldaar God aanbad. Te midden van die levensstorm, als zijn zoon hem vervolgt en als zijn koningschap aan alle kanten wankelt, dan buigt hij met zijn knechten de knieën. En dan mag hij zijn nood voor de Heere neerleggen. En gemeente, dan schrijven onze kanttekenaren daar zoiets heel treffends bij, wat ik u graag wil voorlezen. Want bij dat bidden van David, daar schrijven zij: van de top van de Olijfberg, waar hij een gezicht had op de stad en de woning des Heren, waarin de ark een voorbeeld van de Messias Jezus Christus een verblijf had. Hierheen plachten de vromen hun aangezicht te richten in het bidden, tot een teken dat zij hun gebed fundeerden op de verdiensten van Christus. Wat een rijke gedachte. David, hij bidt op de top van de Olijfberg, met het aangezicht naar Jeruzalem, met het aangezicht naar de tempel, met het aangezicht naar de ark, als een type van Christus. En daarin belijdt de gelovige dat hij zelf geen enkel recht heeft, maar dat de Heere hem nu alleen kan horen om de verdiensten van Christus wil. David weet in zijn nood dat de Heere hem alleen horen kan om Christus wil alleen. Gemeente, de neerslag van zo'n gebed, wat David gebeden kan hebben, tegen de achtergrond die we zojuist geschetst hebben, vinden we in Psalm 86, waar we met de hulp van de Heere stil willen staan bij het begin van Psalm 86. De eerste 5 versen die we met elkaar nog 1 keer willen lezen. Psalm 86, de versen 1 tot en met 5, onze tekst voor vanavond. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en ootdruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij, mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uws knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Wij willen bij deze woorden schrijven Davids gebed in de storm van zijn leven. Dan in de eerste plaats staan we stil bij de vraag in het gebed. In de tweede plaats bij de gestalte van de bidder. En in de derde plaats bij de heerlijkheid van de verhoorder. Wij willen stilstaan bij Davids gebed in de storm van zijn leven. En we letten dan in de eerste plaats op de vraag in het gebed. In de tweede plaats op de gestalte van de bidder. En tenslotte loopt het uit op de heerlijkheid van de verhoorder. Doch eerst gaan wij daarvan zingen ter inleiding op de prediking. En we zingen dan de berijmde woorden van onze tekst uit Psalm 86, de versen 1, 2 en 3. Neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Psalm 86, de versen 1, 2 en 3. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Psalm 86, de versen 1 tot en met 5 bepalen ons bij Davids gebed in de storm van zijn leven. En willen dan in de eerste plaats letten op de vraag in het gebed. In de tweede plaats op de gestalte van de bidder. En tenslotte eindigen in de heerlijkheid van de verhoorder. Liefde gemeente, zoals we gezien hebben, is de nood groot in het leven van David. Je zult maar vervolgd worden door je eigen kind Absalom. Je zult maar alles moeten achterlaten, al je bezittingen, Jeruzalem, de tempel. Je zult maar je beste raadslieden zien overlopen naar de vijand. En dan tenslotte uiteindelijk ook nog gevloekt worden. Want als David dan zo uit Jeruzalem vertrekt en wegvlucht, komt daar Simeon, een uit het huis van Saul. En het is deze Simei die stof en stenen werpt op David en hem vervloekt, zeggende: ga uit, gij man des bloeds, gij Belials man. De Heer heeft op u doen wederkeren al het bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heer in het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom uw zoon. Zie, nu zijt gij in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Uiteindelijk is dan ook vervloeking zijn deel. Wat kan het dan stormen in het leven als de spotter je toeroept: waar is dan God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak toevertrouwdet? En u voelt als het ware wel dat het vurige pijlen zijn die ten diepste door Satan worden afgevuurd op David en zijn hart verwonden als ze daarin binnendringen. En het is mogelijk tegen deze achtergrond, en het zijn mogelijk ook deze omstandigheden waar David in deze psalm op doelt als hij in het 14e vers schrijft: o God, de hovaardigen staan tegen mij op en de vergadering der tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen u niet voor hen ogen. Het is alsof David in deze psalm denkt aan Absalom, aan Achitofel, aan Simei en aan allen die tegen hem zijn opgestaan. Het is in hoogmoed dat ze gedreven worden, in begeerte naar macht, dat zij zich verzetten tegen Israëls wettige koning. En daarin, zo zegt David, ten diepste tegen u, want zij stellen u niet voor ogen, zij vrezen u niet, zij willen niet voor u buigen. En het is onder deze omstandigheden dat David zijn knieën buigt, zo hebben we gezien. Dat hij mogelijk deze woorden gedicht heeft of later gedicht heeft, die we met elkaar lezen in Psalm 86. Waar onze tekst begint met een gebed van David. En wat vraagt hij dan in dat gebed? Wat is dan zijn nood? Wel, als we deze psalm, de eerste 5-4 versen lezen, dan zie je als het ware dat het schreeuwen zijn vanuit de nood van zijn ziel tot God. Korte uitroepen waarin hij vertolkt de diepe ellende waarin hij verkeert. Hoor het hem maar zeggen: Heere, neig uw oor. O God, verhoor mij. Heere, bewaar mijn ziel. O God, mijn God, verlos uw knecht. Heere, wees mij genadig. O God, verheug de ziel uw knechts. Telkens weer van die korte uitroepen. Als het ware kloppen op de deur van het hart van God. Je voelt als het ware in die uitroepen die elkaar achtervolgen. Die elkaar dringend opvolgen. De nood van David. En het is een niet aflatende stroom van roepen tot de levende Heer. Heere, zo zegt hij, neig uw oor. En daar is het als het ware dat hij op menselijke wijze spreekt tot God, die toch een allervolmaakste geest heeft en die geen oren heeft zoals wij die horen, Maar op mensvormige wijze zegt hij het toch. Heere, neig uw oor naar mij. Heere, vanuit de hemel hoor naar mij. Hoe uw knecht, uw kind daar tot u roept. Heere, wilt u naar mij luisteren? Wilt u opmerkzaam zijn op de stem van mijn gebed? Heere, verhoor mij. O, het is zeker een groot wonder, Heer, als u naar mij luisteren wil. Als u acht wil nemen op hetgeen ik tot u zeg. Heere, maar het is niet genoeg dat u naar mij luistert. Heere, maar wilt u ook mij verhoren? Wilt u mij de wens geven van mijn gebed? O Heer, het is zo groot dat u, die een ontoegankelijk licht bewoont, naar mij luisteren, naar mij horen wil. Maar Heer, niet alleen neig uw oor, maar wil mij verhoren. Want ik kan mijzelf niet bewaren en verlossen. Heer, verhoor mij, want ik verwacht het alleen van u. En dat is het kenmerk van het gebed. Heer, verhoor mij. U alleen kunt geven waar ik om bid. En in deze woorden klinkt de afhankelijkheid van David, van de bidder door. Heere, verhoor mij, u alleen kunt mij verhoren. U alleen kunt schenken wat ik bid. Niemand anders dan u alleen. Zo zegt ook de dichter het uit Psalm 69. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet. Want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood in het leven van David klimt hoog. Heere, hoor mij. Maar Heere, wilt u ook mij verhoren? En wat bidt hij dan om? Als hij dan vraagt, Heere, hoor en verhoor mijn gebed, dan horen wij ook de nood waarin hij tot de Heere gaat en wat hij van de Heere vraagt. Als hij zegt, Heere, bewaar mijn ziel. Heere, ik kan voor mijn eigen leven niet instaan. Ik kan mijzelf niet bewaren tegen de vurige pijlen van Absalom en van allen die met hem meegaan. Heere, ik ben niet bestand tegen de list en de raad van Achitofel. Heere, wilt u mij dan bewaren? Wilt u voor mij een schild zijn rondom mij, dat al de vurige pijlen van de vijand afweert? O God, mijn God, verlos uw knecht. Heere, het is niet alleen nodig dat u mij bewaart te midden van mijn vijanden, maar wilt u mij ook de overwinning schenken op die vijanden? Wilt u mij van mijn vijanden verlossen? Heere, u bent het alleen die mij van Absalom, van Achitofel en van Simei kunt verlossen. Heere, sta gij op, o God der legerscharen, en verlos mij. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Uw naam, Heere, is toch een sterke toren. U bent toch de Almacht. Heere, laat het waar zijn, de Heere zal zelf opstaan tot de strijd. Heere, wilt u al mijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. En als hij dan vraagt om te horen, als hij dan bidt, Heere, verhoor mij. En als hij dan vraagt, wilt u mij bewaren en mij verlossen, heeft hij dan recht op verhoring? Nee, want dat horen wij hem vervolgens zeggen. Heere, wees mij genadig. Heere, u kunt alleen naar mij horen. U kunt mij alleen verhoren. U kunt mij alleen verlossen en bewaren. Uit genade. Want Heere, ik heb in mijzelf niets waarom u naar mij zou moeten horen. Waarom u mij zou moeten verhoren. Waarom u mij zou moeten verlossen, Heer, het kan alleen uit genade om niet, Heer. Want ik van mijn kant, ik heb het verzondigd. Dat Absalom tegen mij opstaat, Heer, dat is mijn schuld. Dat is alles vanwege mijn zonden. Dat ik gezondigd heb in overspel met Batseba. Dat ik een moord beraamd heb op Uria. Heer, en daarom, als ik tot u roep, is het van mijn kant helemaal verzondigd, Heer. Daarom wees mij genadig. En dat horen we hem ook zeggen in Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon, dat wil zeggen, verhoor mij toch naar uw barmhartigheden, die grondeloos zijn, Heere. Het is alleen om uw barmhartigheid dat u mij kunt horen. Dan het laatste waarin hij opstijgt in zijn gebed. Verheug de ziel uw knechts. Heere, maak mij weer bij vernieuwing, vol van u. En dat geeft mij toch de ware vreugde. Als ik weer bemerken mag dat u bij mij bent. Heer, en als u weer uw licht over mijn leven laat schijnen. Heer, in dit alles ben ik nu in nood. In moedeloosheid en neergeslagenheid. Wenend ga ik mijn weg barrevoets, Heer. Maar wilt u mij weer de verheuging geven? Waar hij eenmaal van zeggen mocht. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Heere, daarin ligt toch dat diepe verlangen. Daarin wordt u toch het meest verheerlijkt. Niet als ik al treurend over de aarde ga. Hoe noodzakelijk en hoe profijtelijk het ook kan zijn. Dat Gods kinderen in wegen van droefheid geleid worden. Heere, toch ontvangt u al de eer. Wanneer zij mogen roemen in hun God. Wanneer zij zich mogen verheugen in hun Heere. Wanneer zij mogen zingen van hulp en heil ons aangebracht. Heere, daarin ontvangt u toch de hoogste eer. En daarom bidt hij, verheug de ziel uw knechts. Liefde gemeente, in deze gebeden, deze korte uitroepen, ligt als het ware alles samengevat. En wil de Heer ons vanavond onderwijzen in het rechte gebed wat hem aangenaam is. Als wij met David uitroepen, Heere, hoor naar mij. Heere, neig uw oor tot mij en verhoor mij. En dat we dan in diepe afhankelijkheid vragen, Heere, verlos mij. Wilt u mij verlossen van al mijn ongerechtigheid? En wilt u mij in het leven bewaren? De enigste grond waarom u dat kan doen, is omdat u in Christus genadig kunt zijn. En opdat u tenslotte daarin de verheuging zou ontvangen vanuit de ziel, de eer voor uw verhoring. Dat is het grote doel dat het daarop mag uitlopen. Wat de dichter zingt, wat blijdschap. Smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Zo zingen wij die vraag in dat gebed. Dat rechte gebed, gewerkt door de Heilige Geest. Als wij dan zo hebben stilgestaan bij de vraag in dat gebed, gaan wij letten in de tweede plaats op de gestalte van de bidder. Wat valt er van deze bidder te zeggen? Wel, hij vertelt ons iets over zichzelf. Als hij tot de Heere bidt, voegt hij daar telkens weer iets van zichzelf aan toe. En u moet dat maar eens even rustig met mij meelezen. Als hij zegt, Heere, neig uw oor, verhoor mij, dan voegt hij iets van zichzelf eraan toe. Want ik ben ellendig en noodruftig. Als hij vervolgens vraagt, bewaar mijn ziel, dan voegt hij eraan toe, want ik ben uw gunstgenoot. Als hij zegt, verlos uw knecht, die op u betrouwt, zijt mij genadig, want ik roep tot u de ganse dag. En als hij zegt, verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Dan lijkt het telkens weer, wanneer hij iets van zichzelf zegt, dat hij als het daar een reden aan toevoegt, dat de Heer hem zou verhoren. Want, dat is toch een redengevend woord. Dat is toch, zoals wij dat zeggen, want dan moet u dat en dat doen. Omdat ik, moeten wij deze teksten zo verstaan, dat David zegt, Heere, want, en dan volgt iets waarom de Heeren hem het geven zou, de verhoring van het gebed. Is hier een rechthebbend iemand aan het woord die zegt, maar u moet mij verhoren, want dit en dat doe ik ben uw gunstgenoot, ik roep tot u. En daarom heb ik er ook recht op dat u mij verhoort. Moeten wij het zo lezen? Meent u, dat zou al in strijd zijn met wat we gehoord hebben in het gebed. Want dat wil niet zeggen dat hij recht heeft. Want hij heeft het gezegd. Wees mij genadig, Heer. Dus zo moeten wij die toevoegingen niet verstaan. Die daar volgen na dat woordje want. Maar hoe moeten wij ze dan verstaan? Wel, als wij er nauwkeurig naar gaan luisteren, dan zien wij dat het bij David pleitgronden zijn die bij de Heere van zelf komen. Die de Heere zelf door zijn woord in het hart van David legt. Het zijn pleitgronden die vanuit het woord tot David zelf komen. Laten wij ze één voor één eens mogen nazoeken. Het eerste wat hij zegt, want ik ben ellendig en nooddruftig. Ellendig, dat betekent ik ben uitlandig. En dat ziet geestelijk erop dat hij uitgestoten is uit het paradijs. En dat hij nu een zwerver is over de aarde. Die daar voortbrengt doornen en distelen. Daarin tekent hij zich als een mens die van nature van God vervreemd is. Ik ben ellendig in zijn concrete omstandigheden. Ben ik uitgedreven uit mijn koningschap, uit mijn huis. Ik ben een ellendige, een uitlandige. Iemand die niets bezit, want dat wil het woord nooddruftig zeggen. Heren, ik heb aan alles tekort. Niets bezit ik meer. Heren, het enigste wat ik nog heb, dat is het kleed wat ik omdraag. En voor de rest heb ik niets, heren. Ik ben een nooddruftige. Ellendig en nooddruftig. Is dat nou een pleitgrond dan bij de Heren? Kun je met die gestalte bij de Heren komen? En is dat voor de Heren een grond om een mens te verhoren? Ja, gemeente. Want dat heeft hij zelf beloofd. Zo heerlijk getuigt Psalm 72 daarvan. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept. Mitschaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen. En de zielen der nooddruftigen verlossen. Of zoals onze berijming het zo mooi samenvat. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Heren, ik ben ellendig en nooddruftig. En hoe hebt u in uw woord beloofd dat u zulke zielen gadeslaat? Heren, dat u met zulken bewogen bent. En dat u zulken nabij wilt zijn. En dat u zulken verlossen wil vanuit hun ellenden en vanuit hun nooddruftigheid. En zo heeft ook Maria het gezegd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Zo mag David tot de Heere komen. Als een ellendige. Als een nooddruftige. Als iemand die niets heeft. Die niets bezit. Die voortgejaagd wordt. Als een veldtoen op de berg. Heere, gedenk aan mij. Omdat ik nooddruftig en ellende ben. Dat is de aandrang. Op grond van Gods woord. Mag hij pleiten op die belofte. Dat de Heere nooddruftigen en ellendigen zal aanzien. Het tweede wat hij zegt, want ik ben uw gunstgenoot. Wat wil dat zeggen? Wel, vanuit het Hebreeuws wordt daarmee bedoeld, ik ben iemand die gij goedgunstigheid bewijst. David, hij mocht het tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt mij genade en goedheid bewezen. En daarin, heren, kunt u, om het met eerbied te zeggen, niet meer van mij af. Wanneer David zegt, ik ben uw gunstgenoot, ik ben iemand die van uw goedheid en barmhartigheid heeft ontvangen, dan mag hij het tegen de Heere zeggen, maar u hebt toch zelf beloofd dat u niet laat varen het werk dat uw hand begon. Heren, gij kunt toch niet mij loslaten. Wat gij eenmaal begonnen hebt, heren, dat zult u toch afmaken. Gij bent toch de alfa en de omega, het begin en het einde. Zo mag gij het tegen de Heere zeggen. Ik ben uw gunstgenoot. Heren, u hebt mij opgeraapt. En daarom zult u mij nooit meer loslaten. Het volgende wat hij zegt, die op u betrouwt, heren. U hebt dat toch beloofd in uw woord. U hebt het toch gezegd in dat onfeilbare, betrouwbare woord van u. Vertrouwt op hem te alle tijden, o gij volk. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Heren, ik vertrouw op u, want op wie zou ik anders vertrouwen? Alle mensen zijn mij ontvallen. Mijn eigen kind, mijn beste raadsman, mijn vrienden, ze zijn mij ontvallen. Maar als daar alles mij ontviel, daar vertrouwde ik op u. Omdat u gezegd hebt, wie op mij vertrouwt, zal niet beschaamd worden. U hebt het gezegd, stort uw hart maar voor me uit. Vertrouw maar op mij. Want ik ben een toevlucht, te midden van al de ellende, moeiten en zorgen. Heer, u hebt het toch gezegd, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Heer, maak het waar, ook in mijn leven, dat mijn vertrouwen niet beschaamd zal worden, dat ik heb op u. Zo bidt en pleit hij bij de Heere, ik vertrouw op u. Dan mag hij het vervolgens zeggen, want ik roep tot u de ganse dag, Heer. Ik roep uw naam aan. En opnieuw zien wij daarin dat hij komt met het woord van de Heer. De Heer die toch gezegd heeft in zijn woord, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen. Heer, ik roep u aan vanuit de diepte van mijn bestaan. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Mijn hart en mijn hand hef ik op tot u de levende God. Omdat u in het woord gezegd hebt, wie dat doen zullen, die zal ik verhoren. Die zal ik uithelpen, die zal ik verlossen. Heer, omdat u het gezegd heeft, daarom roep ik u aan. Daarom zoek ik uw aangezicht. Daarom stort ik mijn hart uit voor u. Omdat u dat in uw woord gezegd hebt. Omdat u dat aangewezen hebt. Als de enige weg tot behoud in de storm van mijn leven. Zoals ook onze dichter zingt in Psalm 34. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wende straks zijn lot. Onvermoeibaar blijft hij kloppen. Heer, ik roep u de ganse dag aan. Niet maar even, maar voortdurend is hij te vinden. Aan het hof der hoven, o God, wees mij genadig. Heer, hoor mij. Heer, verlos mij. Heer, wees mij genadig. Heer, verheug toch de ziel uw knecht. En dan zien wij het gebed uitgedrukt in die tere woorden. Die we ook aan het begin gezongen hebben. Mijn ziel verheft zich tot u. En daarin denkt David aan de mannen in de Joodse gemeente. Wanneer zij staande baden, hieven zij hun handen op tot God. En zo heft David zijn ziel in het geloof op. En geeft hij zich over aan de Heer in het gebed. Als een ellendige, als een nooddruftige. Heere, bewaar mij. Heere, wees mij genadig. Heere, geef mij de vreugde mijn ziels wijder. Dat is bidden. Je ziel opheffen in die gelovige verwachting. Gefundeerd op dat onfeilbare woord van dat is bidden. Dat is jezelf en al je rechten verliezen. Maar een recht vinden bij God vandaan in zijn woord. Dat van geen wankelen weet. Zo mag David bidden. Hij moet het belijden, ik heb het verzondigd. Als ik op de vlucht ben voor Absalom, dan is dat allemaal mijn eigen schuld. Daarom heb ik geen rechten. En daarom kom ik gans hulpeloos, gans ellendig, gans nooddruftig tot u gevloden. En heb ik geen andere grond om te bidden dan de grond die u zelf aanwijst in dat woord van u. Zo heeft David mogen leren pleiten. Op het woord van de Heer. Op wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. En toch gemeend. En toch is er een diepere pleitgrond. Die meer vastheid geeft. En daar mag David uiteindelijk terechtkomen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachten. De heerlijkheid van de verhoorder. Want als David telkens gezegd heeft. Want ik ben uw gunstgenoot. Want ik ben ellendig. Want ik vertrouw op u. Dan komt daar in het vijfde vers een wending. Een verdieping. Dan komt hij als het ware op het enige ware fundament. Waaruit dat woord opkomt. De dragende kracht van dat woord. En dat is de God van dat woord. Want dan komt hij uiteindelijk daar terecht. Namelijk bij de Heere zelf. Als hij daar in het vijfde vers zegt. Want niet meer ik. Maar gij Heere. Zijt goed en gane vergevende. En van grote goede tierenheid. Allen die u aanroept. Dan vindt hij zijn diepste grond. In de Heere zelf. En die grond is zo vast. Dat hij het uitjubelt. In het zevende vers. Want gij verhoort mij. Die zekerheid ligt vast. Niet alleen in dat woord. Maar in het bijzonder in de God van dat woord. En wat mag hij dan van die God getuigen? Wel, in de eerste plaats mag hij van God zeggen. Dat God goed is. Zoals de dichter dat ook zingt in Psalm 68, uw goedheid, Heere. Die is hemelhoog, uw waarheid, tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Dan mag hij zingen van de goedheid van de Heere. En dan denkt David aan de geschiedenis van de Heere met zijn volk. Hoe hij dat volk heeft uitgeleid. Hoe hij dat door de woestijn gedragen heeft. Hoe hij dat in het beloofde land heeft ingebracht. Hoe hij het daar telkens weer gezegend heeft. Uw goedheid, Heere, is groot. Die goedheid waar David het hier over heeft, ziet in het bijzonder op de onderhouding van de Heere, van zijn volk. Die goedheid van de Heere ziet ook David in de onderhouding van de schepping. Dat de Heere de zon doet opgaan, dat hij het doet regenen op zijn tijd. Heer, het getuigt alles van uw goedheid, dat ik hier nog zijn mag. Dat ik nog lopen mag, ook al ben ik op de vlucht. Heer, het is uw goedheid dat ik er nog zijn mag en dat ik niet vernield ben. Maar hij mag verder zien. Hij mag niet alleen de goedheid van God roemen over de schepping en over het schepsel. En Gods goedheid zien in de leiding van het volk Israël. Ook Gods goedheid in zijn persoonlijke leven. Maar hij mag nog meer zien van God. Hij mag dieper zien in het hart van God. En dan gaat hij van hem getuigen. Heere, gij zijt gane vergevende. Dat is zo'n wonder voor David. Heere, dat u zo'n hellewicht als mij. Een die uw wet overtreden heeft. Als de gezalfde des Heeren. Als de man naar Gods hart, Heere. Zulke zonden heb bedreven. Waardoor uw naam zo gelasterd is, Heere. Dat ik een overspeler geworden ben. Ja, dat ik een moordenaar geworden ben. En dat u met mij niet doet naar dat ik verdiend heb. O Heere, dat is zo'n groot wonder. Dat u gaarne vergevende bent. Dat dat nou uw liefste werk is. Om zulk een als ik ben. Die zo in de zonden is gevallen. Die zo diep en schrikkelijk gevallen is. Dat ik uw naam dubbel heb doen lasteren. Dat ik aanleiding gegeven heb. Dat de spotters uw naam hebben belasterd, Heere. Dat u zo iemand de zonde wilt vergeven. O, dat wordt voor David zo'n wonder. En dat niet dat de Heere dat met tegenzin doet, met eerbied gezegd. Dat de Heere daar zo'n zijn bedenkingen en aarzelingen bij heeft. Om David te vergeven. Waar hij zo goed voor is geweest. Dat hij zulke zonden gedaan heeft. Dat God zegt, ja, maar ik heb er toch wel moeite mee. Nee, David. Hij mag van God getuigen. Een gemeente, dat is bijna niet te vatten. Dat God zulke mensen gaarne wil vergeven. Dat dat nou het liefste werk van God is. Zulke mensen te vergeven. Die zouden toch onderweg smelten. Als je zoiets mag weten van de Heere. Niet alleen goed, maar gaarne vergevende. En dan klimt hij steeds verder op in het wezen van God. Niet alleen Gods goedheid. Niet alleen ziet hij dat hart van God dat gaarne vergevend is. Maar hij klimt op en hij zegt, o God, gij zijt groot van goedertierenheid. Dan mag hij zien wie God is. En dan heeft hij, wanneer hij gesproken heeft over Gods goedheid, dan spreekt hij over het woord in het Hebreeuws tof. Wat wij nog kennen uit het Jiddisch, om het zo te mogen zeggen. Wat wij ook wel horen in de Jordaan, waar nog van die oude Hebreeuwse woorden voortleven. Dat is tof. Dat is goed. Dat is het eerste wat hij van de Heere zegt. Maar dan mag hij verder zien. Mag hij niet alleen zeggen, hij is gaarne vergevene. Maar dan komt hij bij dat diepe woord van God. U bent groot van goede tierenheid. En dan staat er in het Hebreeuws het woord geset. En dat woord duidt aan Gods goede tierenheid. Gods barmhartigheid. Gods erbarmen. Gods trouw. Gods goedsgunstigheid. Gods ontferming. Dat is het wezen Gods. Waarin hij mag eindigen, in een opklimming. Gij zijt goed, ja, Heere, in de onderhouding. Gij zijt gaarne vergevende, Heere, dat is zo'n groot wonder. Maar dat u nou bent, groot van goede tierenheid, groot van barmhartigheid, langmoedig. Dat wil zeggen, de Heere vergeeft niet eenmaal, maar hij vergeeft telkens weer. O, wat is hij langmoedig, dat hij het een leven lang met een zondaar uithoudt. Dat hij in ontferming het liefste wat hij had, zijn zoon gezonden heeft, naar een wereld verloren in schuld. Gij zijt groot van goede tierenheid. Hoe kan dat toch? Hoe kan God dat nou zijn voor David, die zo gezondigd heeft? Wel gemeente, dan zien wij ook in deze psalm opklimmen. Wat eenmaal Luther gezegd heeft, in elke tekst in het Oude Testament zien wij Christus in de bewindselen. Ook in deze psalm is Christus. Want hij heeft het tot zijn woord gemaakt. En in hem is het ten diepste waar geworden. Wat David zegt, o God, de hoovaardigen staan tegen mij op. En de vergadering der tirannen zoeken mijn ziel. Hoe waar is dat ten volle geworden voor de Heer Jezus Christus? Was er voor David nog verlossing? Werd David nog teruggebracht op zijn troon? Christus, hij moest ondergaan. Toen de Farizeeën en de Sadduceeën, de schriftgeleerden, de overpriesters samen spanden om hem aan het kruis te brengen. Toen heeft hij het ondervonden, zij rukken aan, met open gesperde mond, gelijk een leeuw, al brullend in een trond. Zo is hij ten onder gegaan, zo is hij ook gestorven. Maar dan is ook in hem het 13e vers zo waar geworden. Want gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt, ja. Toen is hij opgestaan, de steen is afgewenteld en hij heeft overwonnen, getriomfeerd uit de dood en het leven aangebracht. Daarom kan David roemen, God is goed, God is gaarne vergevende, God is groot van goede tierenheid, om Christus wil. En daarom zal hij mij verlossen en verhoren. Gemeente, wat krijgt dan ook dit woord zo'n diepte? Ook voor David. En onze kanttekenaren schrijven dan ook zo treffend. Als David het zegt, gij hebt mijn ziel uit het onderste van het graf opgerukt. Dan lezen wij dat onze kanttekeningen daarbij schrijven: God verlost David uit zijn grote ellende en smart, aangeduid door het woord graf, door Christus. Dat is het geheim van deze tekst. Omdat Christus uit het onderste van het graf is opgekomen, kan zijn kerk door hem uit de moeite en het verdriet, de strijd in dit leven verlost worden. Kunnen zij verlost worden uit des vijands klauwen ten diepste, Satans klauwen. Kunnen zij verlost worden van de schuld om Christus wil. David, hij is in de nood. En wat krijgt dan in onze Heidelberger het werk van Christus voor een zondaar in nood zulke betekenis? Als daar gesproken wordt van: gij hebt mijn ziel uit het onderste van de graf uitgevoerd. Wat ligt daar dan een troost in dat hij daarin wilde gaan? Om daar de zijne van te verlossen. Want dan zegt onze catechismus in vraag 44. Waarom volg daar nedergedaald ter hellen? Waarom ondergegaan in het graf? Wel, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, daar heb je een kind van God David in de strijd, verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Daar mag het kind het weten. David in zijn hoogste aanvechtingen. Heere, wat zult u dan doen met uw belofte? Dat mijn stoel, mijn koningshuis zal staan in eeuwigheid. Heere, hij wankelt. Nog een ogenblik en Absalom zal koning zijn. Heere, wat zal er van uw woord terechtkomen? Dat uit mijn lenden een Christus geboren zal worden. In mijn hoogste aanvechtingen verzekert zij dat hij mij eruit verlossen zal. David, hij mag het zeggen in deze psalm: mijn God zal mij verlossen. Dat is zijn hoop. Dat is zijn verwachting. Gegrond op het woord. Ja, ten diepste gegrond op de God van dat woord. In Christus Jezus is dat woord. Ja en amen. Liefde gemeente, zo hebben we een ogenblik mogen luisteren naar Davids gebed in de storm van zijn leven. En zo verkeren er ook vanavond mensen in de storm van het leven. Wat kan het stormen, jonge mensen, in jullie leven? Ouderen in uw leven. Als er ernstige ziekte komen, als er moeite komen, als daar de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Als aan alles geschud wordt, als dan die storm opsteekt, de Heere geven dat hij vanavond door zijn Heilige Geest u bij de hand neemt. Kom dan, als de storm in uw leven, in jouw leven opsteekt, als je geen uitzicht ziet vanavond, o God, hoe moet het verder in mijn leven? Kom dan. De Heere geven door zijn geest dat u de woorden van David na mag zeggen, na mag stamelen. Kom dan in uw nood en zeg het: Heere, neig uw oor. Roep het maar vanuit de bank, o God, neig uw oor tot mij. Heere, verhoor mij. Heere, verlos uw knecht, wees mij genadig. Heere, verheug toch de ziel uw knechts. Roep het maar, bid het maar. David is u voorgegaan. De Heilige Geest heeft het op laten tekenen. Opdat u het vanavond, opdat jij het vanavond in de nood van je leven, in de storm van je leven het na zou bidden. Beleid het dan ook met David. Ik ben ellendig en ootruftig. Zeg het maar tegen de Heere. Ik ben een uitlandige. Ik ben niet meer thuis. Ik ben uit het paradijs gevallen. Ik ben een zwerver op deze aarde. Ik ben een pelgrim, Heer. O, wees mij genadig. Heer, ik ben noodruftig. Ik heb aan alles gebrek. Heer, en ik heb geen uitzicht. Heer, en ik heb geen hoop. Heer, en ik heb geen verwachting. Ik heb alles. Alles nodig wat u hebt. En dat mis ik allemaal. Ellendig en noodruftig. Ik ben uw gunstgenoot. Och, zul je zeggen, ja maar, dat kan ik toch niet zeggen. Heeft God dan geen goedheid aan je bewezen? Heeft God dan zijn trouw niet laten gelden in je leven? Heer, ik ben uw gunstgenoot. Heer, gij bent toch in mijn leven begonnen. Heer, gij weet toch van mij af. Heer, kom dan. Toch, ik ben uw knecht die op u betrouwt. O, laat dan toch al uw vertrouwen op alles buiten de Heere los. En laat het mogen zijn dat u het vanavond nazegt. Heere, op wien zou ik anders betrouwen dan op u? Tot wien zal ik anders heen gaan dan tot u, Heere? Zeg het maar tegen de Heere. Ik roep u aan de ganse dag. Heer, u weet van mijn zuchten. U weet van mijn roepen. U weet van mijn nood. Heer, en ik verhef mijn ziel tot u. Hef je ziel dan vanavond op tot de levende God. Heer, van wie zouden wij het anders verwachten? O, dat we dan in onze ellende en in onze nooddrift onze lege handen op zouden heffen naar u, Heer. Maak u ze maar leeg. Omdat ik gans hulpeloos tot u gevloden. En misschien zegt u, misschien zeg jij vanavond, en toch kan ik dat allemaal niet nazeggen. Want als ik naar mezelf zie, dan ben ik nog zo rijk en verrijkt in mijzelf. Ellendig en noodruftig, ach, was ik maar eens eerlijk ellendig en noodruftig. Mocht ik nou maar eens aanroepen dag en nacht de Heer. Mocht het nou maar eens waar zijn, en er is zoveel aanvechtingen dat hij met mij begonnen is. Ik durf het niet na te zeggen. Oh, kom dan. Dan zullen wij eindigen in die laatste grond. Waarin David dan ten diepste toch alles vond. Namelijk in de Heer. Want waarmee eindigt hij dan? Want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende. En van grote goede tierenheid. Allen die u aanroepen. O, als u dan dat alles niet durft en kunt zeggen, dan blijft dit woord van de Heere volkomen waar. Want gij zijt gane vergevende en van grote goede tierenheid, allen die u aanroepen, hoort u dat? Als u misschien vanavond dan nergens bij kan, blijft dit woord van de levende God staan, dat de Heere zo is, dat hij goed is. Dat kunt u vanavond toch niet ontkennen. Bij al de nood dat hij goed is, omdat u er nog zijn mag. Te midden van al uw verdriet. Te midden van al uw zonden. Te midden van al uw ongerechtigheden. Heere, u bent goed. Dat ik er nog zijn mag in het land der levenden. Dat ik nog mag zijn onder de bediening van het evangelie. En hij is gane vergeven. Dat hebben we vanmorgen ook mogen horen. Dat nou de inhoud van het evangelie is. En een iegelijk die in hem gelooft. Zal vergeving der zonden ontvangen. U durft toch God niet tot een leugenaar te maken vanavond. Is dat dan niet waar? Wat de Heer hier zegt. Is het dan niet waar wat de Heer hier van zichzelf openbaart? Dat hij gane vergevende is. En wie zegt dat? Dat zegt een kind van God. Die het zo verzondigd heeft. Dat hij met recht misschien wel genoemd kan worden. Een van de grootste zondaren. En hij zal het Paulus hebben toegestemd. Ja, Paulus. Ik ga naast jou zitten. Want ik ben de grootste der zondaren. Maar ze roemen beiden in God. Die gane vergevende is. Voor de grootste der zondaren. O, dat u het vanavond geloven mag. Dat hij is groot van goede tierenheid en ontferming. Dat hij nu staat met uitgebreide armen, met innerlijke ontferming bewogen, ziet hij de schapen die geen herder hebben. En daarom roept hij, komt erwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijn in de stormen van het leven. Komt erwaarts tot mij en ik zal u rust, ik zal u vrede, ik zal u verzoening, ik zal u vergeving schenken. Groot van ontferming. En wie dan? Allen, staat er. Allen die tot hem komen. Opnieuw. Zo onbegrijpelijk groot. Er staat niet sommigen of enkelen. Maar allen die tot mij komen. Heren. Wat een wonder. En dan zegt Calvijn. David spreekt hier van allen. Opdat een ieder. Gemeente, dat geldt dan u allen. Jullie. Zonder uitzondering. Van de grootste tot de kleinste. De vrijmoedigheid hebben. Om toevlucht te nemen. Tot de goedheid en barmhartigheid Gods. Gemeente. Kan het evangelie nog ruimer verkondigd worden dan vanavond vanuit deze psalm. Hij is gaarne vergevende, goed en groot van goede tierenheid. Allen die vanavond tot hem de toevlucht nemen. Met David uitroepend, ik ben ellendig en ik ben ootdruftig, heren. Ik heb aan alles behoefte en ik mis alles. Zij worden geroepen om te komen. Op grond van dit woord leg je vingeren erbij. De Heer is een waarmaker van zijn woord. En daarom kon David het zeggen. Heren, te midden van zijn nood, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zoeken we in het gebed het aangezicht van de Heere. Heere, leer ons bidden zoals ook David bidden mocht. Het gebed wat gij in Psalm 86 hebt laten opschrijven. Opdat we het zouden leren nabidden, geleid door uw Heilige Geest. Leer ons bidden en leer het ons dan ook belijden. Ik ben ellendig en nooddruftig. Heer, open onze ogen daarvoor. Zeg ons de rust op, opdat we zo tot u zouden heen gaan. Het belijden, wees mij genadig, verlos mij en verheug de ziel uw knechts. Heere, dat we dan in u mogen eindigen, in het wonder dat gij gedaan hebt, in het werk dat gij verricht hebt, dat daarin onze blijdschap is, in wat gij gedaan hebt, als een voorsmaak van het eeuwige hemelleven, waar toch al uw kinderen zich zullen verblijden, in het werk dat gij gedaan hebt, in het horen en in het verhoren, in het bewaren en in het verlossen, in het genadig zijn. En in het geven van de verheuging des ziels. Het is alles uit u, Heere. Het is alles door u en alles tot u. En gij zult er eenmaal de volmaakte dank van ontvangen. Heere, leer ons zo bidden. Leer ons zo in de stormen van het leven tot u de Heere gaan. Geef dat we deze woorden de komende week ook mee mogen nemen. Dat we het elke dag weer mogen lezen en herlezen. Dat we het na mogen leren zeggen, na mogen leren bidden. Heere, werk het toch door uw Heilige Geest. Dat wonder waar David in eindigde in u, Heere. Als hij zegt, en allen die u aanroepen. Heere, daar wilt gij voor zijn. Goed, gaarne vergevende en groot van goede tierenheid. Onbevattelijk, heerlijk. Aanbiddingswaardig evangelie. Om Christus wil. Doe het ons smaken en proeven dat u goed bent. Heere, blijf zo bij ons. Ga met ons mee als we weer van hier gaan. Wil ons ook de komende week gedenken bij alles wat we te doen hebben. Ook als we ons weer voor gaan bereiden op onze arbeid op school. Als docenten, studenten, als leerlingen. Heere, dat we er ook biddend heen mogen leven. Om het ook weer de komende tijd van u te verwachten. Heb dank dat we zo als gemeente samen mochten komen. Dat de koster zijn werk mocht doen. De organist, Heere, dat zo alles nog voortgang mocht vinden. Het is een blijk van uw trouw. Ga zo met ons mee. Verzoen het zondige en aanvaard onze dank. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij van dat wonder waarvan David spreken mocht uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers: nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.